gemeente vooraf een tweetal mededelingen. De eerste mededeling is speciaal voor broeders en zusters die meeluisteren via de kerktelefoon. De schriftlezingen zijn uit Markus 16, van vers 14 tot het einde, en uit Handelingen 28, vers 1 tot en met 10. En dan de mededeling voor ons als kerkgangers. De collecten zijn als volgt bestemd vandaag. De eerste is voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kassen, speciaal voor de emeritikas, en de derde collecte voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Psalm 77, vers 8. De eerste schriftlezing is Markus 16, vers 14 tot en met 20. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen daar zij aanzaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen in mijn naam. Zij zullen deze tekenen volgen, in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En zij uitgegaan zijn de predikten overal En de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Handelingen 28, vers 1 tot en met 10. En toen zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in om de regen die overkwam en om de koude. En toen Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En toen de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewis een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachtten dat hij zou opzwellen of terstond dood nedervallen. Maar toen zij lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hier, omtrent dezelfde plaats, had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot de welke Paulus inging, en toen hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Toen dit al geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen, die ons ook eerden met veel eer, en toen wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van noden was. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen erop Psalm 146 vers 8. Het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht, en wat er verder volgt in Psalm 146 vers 8. En ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten te ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. brengen we samen de Heer en bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, voor de tweede maal op deze zondag hebt u de deuren van de kerk voor ons geopend en hebt u ons bijeengebracht door uw goede hand rondom uw geopend woord. Dat woord dat we reeds gelezen hebben, dat woord dat in het midden van de gemeente telkens bediend mag worden, ook aan de middag van deze dag. Wij mogen ons leven zien in het licht van uw trouwe zorg over ons. En wij danken u voor dat voorrecht en we bidden van u dat u in uw genade en met uw zegen ons nabij wilt zijn. Dat u ons wilt gedenken in uw gunst, onze harten wilt openen voor uw woord en uw woord voor onze harten. Wij kunnen zoveel meenemen in onze gedachten, aan vragen, aan zorgen, persoonlijk en in gezinsverband en van ons werk. En wat kan er al niet meer aan de orde zijn dat beslag op ons legt, en dat tegelijk ook zo makkelijk een rem kan zijn in het luisteren, wilt u deze dingen wegnemen en wilt u plaatsmaken voor uw woord, dat wij er aandacht voor mogen hebben, van de oudste tot de jongste kerkganger, dat wij erbij betrokken worden met ons hart en dat wij mogen horen welke heerlijke dingen u de Heere gedaan hebt en ook nu nog wilt doen, door de verkondiging van uw heilig evangelie. We beleiden het ook vanmiddag, dat wij dat niet waard zijn dat u naar ons omziet. Wij hebben ons dat altijd weer te bedenken, wie wij voor u de Heere zijn, in onze zonden en afdwalingen, in de verkeerde gerichtheid van ons hart zo vaak. Heere, wilt u daar niet aan gedenken, maar wilt u ons aanzien in genade, en wilt u ons zegenen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat dat woord ons tot u mogen brengen. En in het bijzonder bidden wij u dat voor degenen die u nog niet met hun hart hebben leren kennen. Wat is dat een aangrijpend ernstige mogelijkheid, dat wij wel met regelmaat uw boodschap horen, en dat desondanks ons hart er gesloten voor blijft. Heren, wij bidden van u, laten wij aan de ernst daarvan ontdekt worden. En laten wij daarvan ook verlost worden, laten wij getrokken worden door die grote onwederstandelijke kracht van uw Heilige Geest. Tot u de Heere, tot het leven met u. En wilt u allen die u kennen en lief hebben, vanmiddag ook sterken in het geloof, breng afgedwaalden terug. Wil het ingezonken leven doen oprichten en laten wij uit uw woord onderwijs ontvangen en hoop en moed mogen vatten om verder te gaan op de reis door dit leven. Heere, wilt u zo in ons midden zijn en alles schenken wat nodig is, ook aan uw dienaar, dat hij uw woord ernstig en tegelijk ook vrij en blijmoedig mag brengen en dat wij in alles mogen bemerken dat het een eredienst is, dat we ook echt gericht mogen zijn op de eer van uw naam, dat het uit mag komen in het psalmgezang, in het orgelspel, in het uitreiken van onze gaven. Wilt u die gaven heiligen in uw dienst en gebruiken voor het doel waartoe ze gesteld zijn? Wilt u het in alle dingen wel maken? U kent ons, ook in bijzondere omstandigheden. Wij bidden u voor weduwen, voor weduwnaren. We bidden u voor broeders en zusters voor wie de levensweg vol moeite en strijd is. Daar kan zoveel voor het oog van anderen verborgen zijn, maar u weet alle dingen. En het leven van ieder van ons, oud en jong, ligt geopend voor uw aangezicht. En nu bidden wij van u dat u kracht en troost wilt schenken aan allen die dat zo nodig hebben. En dat zij ook de rouwdragende gezegend mogen worden uit uw woord en de blik mogen richten op u, o Heer Jezus Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die u voor ogen gesteld is, het kruis verdragen en de schande veracht hebt, laten uw kinderen in uw kracht verder mogen gaan en bemoedigd mogen zijn. En wilt u zo alles geven in deze dienst wat nodig is, maar ook ons ontnemen wat we missen moeten. Wilt u geven dat de duivel ons geen schade doet, maar dat uw woord ons wel zegen bereidt. Heren, we bidden u voor alle die met ons meeluisteren, zegen ook hen en geven ieder wat hij of zij in eigen omstandigheden nodig heeft. Wij bidden u voor de voortgang van uw evangelie in deze wereld. Zegen het werk op de zendingsterreinen en in het bijzonder ook het werk onder uw oude bondsvolk Israël, het eerste adres voor de evangelieverkondiging. Wilt gij ook vandaag nog heerlijke dingen doen met uw woord en wilt u mensenharten daarvoor openen en mensenlevens daardoor vernieuwen. Heren, wij bidden u voor evangelisatiearbeid, ook hier ter plaatse. Er mag gezaaid worden, ook onder de kinderen hier in Veenendaal. Wilt u geven dat dat werk ook biddend verricht mag worden en dat uw zegen erover afgesmeekt mag worden en dat ook velen nog mogen horen van de goede herder die gekomen is om verloren schapen op te zoeken en voor eeuwig te redden. Heere, zegen al het evangelisatiewerk, ook wanneer dat door onze gemeente deze week weer ter hand genomen wordt. Geef dat wij ermee meeleven, dat we ons er naar vermogen voor inzetten en dat wij allen persoonlijk uw getuigen mogen zijn op de plaats waar u ons stelt in deze samenleving. Heere, wij bidden van u dat u wilt gedenken aan alles wat op u hoopt en wacht. We denken ook aan uw verdrukte en vervolgde kerk. Een kerk die in vele delen van de wereld er is. En we lezen telkens ook de berichten daarover. Welk een ingrijpend lijden er vaak is voor broeders en zusters in hetzelfde geloof. Wilt u hen sterken om getrouwd te mogen zijn? En wilt u de druk verlichten? En wilt u geven dat uw evangelie ondanks menselijke tegenstand en tegenwerking door mag werken, dat het openbaar mag komen dat u, Heer Jezus Christus, de grote ruiter op het witte paard bent, die voortgaat overwinnende en opdat u overwint. Heren, we bidden van u, dat u uw zegen wilt geven over ons volk en over ons vaderland. U wil ons weer leren luisteren naar uw woord, naar uw stem. U wilt u het inzicht doen doorbreken dat alleen in de kinderlijke vrezen Gods het echte geluk te vinden is, ook in de samenleving. En wilt u, o trouwe Heere, gedenken aan deze wereld met alle noden die daarin zijn. We bidden u ook voor de toestand in Georgië en daaromheen. U kent alle omstandigheden die wij niet kunnen overzien, maar dit bidden wij van u, dat er geen verder bloedvergieten plaatsvindt en dat er een oplossing nagestreefd en gevonden mag worden die rechtvaardig is. Heren, we hebben u veel te vragen. Wij hebben in onszelf geen pleitgrond, dat erkennen we, maar wij bidden u dat u ons wilt gedenken in uw genade, alleen om die grote biddende hoge priester aan uw rechterhand, onze Heer Jezus Christus, wil ons horen en verhoren in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 91, vers 1, 5 en 6. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Ik steun op God mijn toeverlaties, heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. En wat er verder volgt, Psalm 91, vers 1, 5 en 6. Thank you. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Handelingen 28, daar van het derde tot en met het vijfde vers. We lezen de tekst in Handelingen 28, vers 3 tot en met 5. En toen Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En toen de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewis een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. Na het tamen van de preek zingen wij Psalm 33, vers 10. Geliefde gemeente, het is voor ons allen een wonder dat wij mogen leven. Dat God aan ons, oud en jong, eenmaal de levensadem schonk en ons sindsdien bij het leven bewaarde. Er zijn ook mensen voor wie het een dubbel wonder is dat ze in leven zijn. En dan bedoel ik mensen die heel veel meegemaakt hebben en die in groot gevaar verkeerd hebben. Mensen die meer dan eens de dood voor ogen gehad hebben. Zulke mensen lopen er nog heel wat rond. Wat dat betreft kun je soms met verbazing luisteren naar iemands levensverhaal en je denkt, hoe is het toch mogelijk dat hij of zij nog in leven is? Het begon soms al hiermee dat iemand bij de geboorte ter nauwe nood het leven eraf bracht. Of hij is als kind meermalen in het water gevallen, of door een auto aangereden. Het was echt op het kantje af. Een jonge man die vanaf het schip in zee viel en op het nippertje gered werd. Een ernstig zieke van wie de dokters zeiden: geen of bijna geen kans van overleven. En het kwam toch nog goed. Het zijn dingen die in de praktijk gebeuren. Misschien weten wij er bij ervaring van, uit onze familiekring of vriendenkring, of misschien wel uit ons eigen leven. Laten wij zulke reddingen alstublieft niet als een kwestie van stom toeval beschouwen, zoals dat dan wel eens uitgedrukt wordt, maar laten wij er de hand van de Heere in zien. Zo'n redding uit doodsgevaar stelt Gods goedheid en trouwe zorg over ons in het licht. Het betekent dat de Heere nog geen lust in onze dood heeft gehad, en ook dat hij nog een bedoeling met ons leven heeft, de bedoeling dat we hem zullen zoeken als we dit nog niet leerden doen, de bedoeling dat we dichter tot hem zullen komen als we hem reeds kennen. Meermalen gebeurt het dat de Heere met zo iemand die langs het randje van de dood gegaan is iets bijzonders voor heeft, bijvoorbeeld een bepaalde taak in zijn koninkrijk. De voorbeelden zijn ervan. Ook bij Paulus was het, om zo te zeggen, een dubbel wonder dat hij leefde. Dat hij door allerlei spannende momenten heen het leven behield. Denkt u er maar eens aan hoe hij meermalen aan steniging ontkwam. En hoe hij met 275 anderen een schipbreuk overleefde, zoals ons in het vorige hoofdstuk verteld wordt. En hoe hij door de beet van een adder niet gedood werd, dat gaan we dan vanmiddag horen. Een bewijs dat de Heere nog werk had voor Paulus, dat hij deze apostel nog gebruiken wilde bij de verkondiging en verbreiding van het evangelie. De hoofdgedachte van de preek luidt: Paulus kort na zijn aankomst op Malta. Hij wordt ten eerste met de dood bedreigd, ten tweede van een misdaad verdacht en ten derde door een wonder gered. Dus Paulus kort na zijn aankomst op Malta, hij wordt met de dood bedreigd, van een misdaad verdacht, door een wonder gered. de eerste plaats met de dood bedreigd. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dat is ook in de geschiedenis van Handelingen 27 het geval. De opvarenden van het schip zijn aangespoeld op het eiland Malta. Sommigen zwemmend en anderen op stukken wrakhout, doorweekt. Maar tegelijk ook zielsblij dat ze de schipbreuk hadden overleefd. O ja, ze hebben onderweg van alles verloren. Maar allemaal zijn ze behouden aan land gekomen. En dat moet toch wel heel wat betekenen voor die mensen, dat ze weer vaste grond onder de voeten hebben. Dagenlang hebben ze de dood voor ogen gehad en toch is er niemand van hen omgekomen. Vooral voor Paulus moet dit heel wat zijn. Voor de zoveelste maal in zijn leven is gebleken dat hij op zijn God aan kan. Dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Dit keer dwars door storm en nood weer heen. Paulus' geloof is niet beschaamd. Wie er wel beschaamd is, dat is de duivel. Want de duivel is er niet in geslaagd om Paulus te laten verdrinken en om zo te verhinderen dat deze apostel naar Rome zou gaan. God volvoert zijn plan, ondanks het woede van de ganse helmacht. Dit eiland, waarvan Paulus niet eens de naam kent, is voor hem een schakeltje in de lange reeks van Gods beloften. Ook met de eilanden heeft de Heere zijn plannen. De profeet Jesaja heeft er even tevoren reeds van gesproken. De eilanden zullen op zijn leer wachten. Melite of Malta blijkt het eiland te heten. En als Paulus die naam hoort, dan moet zijn hart wel van vreugde trillen. Hij is immers op weg naar Rome en hij is nu al zo merkbaar dicht bij Rome. Weer is het evangelie een belangrijke stap verder gekomen en opnieuw zien wij het met toenemende verwondering. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hoe zal de ontmoeting met de eilandbewoners zijn? Nu, die valt geweldig mee. We lezen in het begin van vers 2, en de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Dat is een zinnetje dat we samen eens even goed moeten bekijken, want de mogelijkheden tot misverstand liggen hier voor het oprapen. Allereerst iets over dat woord barbaar. Nou, dat hoeven we elkaar niet te vertellen, dat heeft bij ons een ongunstige klank, daar schrikken we wat van. Een barbaar, dat heeft bij ons de betekenis van een geweldig ruwe kerel, die zich aan onmenselijk gedrag schuldig maakt. Daar zijn mensen, vooral in oorlogstijd, die zich schuldig maken aan barbaarse methoden. Nou, berg je dan maar. Dat is hier de bedoeling beslist niet. U moet namelijk weten dat in de oudheid alle mensen die geen Grieks spraken, barbaren werden genoemd. Barbaren zijn dus diegenen die niet behoren tot de toenmalige elitevolken, vreemdelingen van de overheersende Griekse cultuur. Dat in de eerste plaats. En wat doen deze barbaren dan? Ze bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, zegt de Statenvertaling. Natuurlijk heeft het woordje gemeen hier een andere betekenis dan bij ons. En daarom vind ik het verwarrend om dit woordje gemeen in hedendaagse uitgaven van de Statenvertaling te laten staan. Er is een bepaalde uitgave die enigszins aangepast is aan het taalgebruik van nu. En daarin staat de barbaren bewezen ons geen gewone vriendelijkheid. En dat is al een stuk beter. Alleen vrees ik dat er dan nog misverstand mogelijk is. Geen gewone vriendelijkheid. Dan denken wij misschien aan een houding die minder dan vriendelijk is, op het onvriendelijke af. En het is juist omgekeerd. Het gaat om een houding die boven het vriendelijke uitgaat. De barbaren bewezen ons een meer dan gewone of buitengewone vriendelijkheid. Dat is de bedoeling van vers 2. In de herziene Statenvertaling is het heel goed en heel duidelijk weergegeven. En de inlandse bevolking was buitengewoon vriendelijk voor ons. Deze eilandbewoners stellen zich dus uitermate vriendelijk op tegenover die schipbreukelingen. Ze hebben hart voor die mensen die door naar het land gekomen zijn en die door de vermoeienissen en angst van de laatste dagen verzwakt zijn. Maar die vriendelijkheid is toch vanzelfsprekend. Als mensen ter nauwe nood aan de dood zijn ontsnapt, dan probeer je ze toch te helpen en van het nodige te voorzien. Ja, zo denken wij. Maar vergeet dan niet dat in de oudheid schipbreukelingen heus geen medelijden opwekten. Die werden beschouwd als vrienden. Als mensen met wie je niet te zachtzinnig hoefde om te gaan. Gewoonlijk werden zij beroofd, vaak ook gedood of anders als slaven meegenomen. En terecht zegt Calvijn, God heeft de harten van deze mensen geneigd tot vriendelijkheid, opdat zijn belofte aan Paulus des te vaster zou blijken te zijn. Onderdak verlenen aan de schipbreukelingen, dat kunnen de eilandbewoners niet. Daarvoor zijn hun eigen leme hutten te klein en daarom leggen de Maltesers eerst een groot houtvuur aan, zodat de drijfnatte en verkleumde schipbreukelingen zich daarbij kunnen warmen en hun kleren kunnen drogen. Zo zorgt de Heere door middel van deze heidense mensen voor zijn knecht Paulus om hem, dieper nog ter wille van het evangelie, waarvan Paulus de drager was, zijn allen gespaard. En weer om hem en terwille van het woord zal het hen aan niets ontbreken. Maar dan gebeurt het. Er moeten takken aangedragen worden voor het vuur. Paulus helpt er een handje bij. Dat is een mooi trekje. Paulus is apostel. Hij mag zijn leven besteden in de dienst van God. En hij mag daarbij zelfs in de voorste gelederen staan. Hoe vaak zullen zijn handen zich zegenend hebben uitgebreid? En hoe vaak zullen die handen zich gevouwen hebben of opgeheven zijn voor het gebed? Maar die handen staan in het leven van alle dag niet verkeerd. Paulus heeft blijkbaar geen twee linkse handen. Hij voorziet toch in zijn dagelijks levensonderhoud door het maken van tenten. Daar heb je echt wel vaardigheid voor nodig. En hier helpt hij ijverig mee om takken op het vuur te gooien. Deze grote in het koninkrijk van God, een man van minstens 60 jaar, acht zich niet te groot om mee te helpen bij zulk eenvoudig werk. Een echte christen van de daad. Geliefden, met heel alledaagse dingen kunnen wij tonen dat we christen zijn. En reageer dan niet meteen met de opmerking, ja dat doen niet christenen ook en soms nog beter. Ik weet best dat dit waar is, maar een christen draagt wel een speciale verantwoordelijkheid. Met praktische hulpvaardigheid kun je een weg helpen banen voor het woord. Die wijsheid wordt bijvoorbeeld ook op zendingstrijden behartigd, zoals we wel eens gelezen hebben. En wat is het ook iets moois als jonge lui uit ons land, ook uit onze Veenendaalse Pnielkerk, een zomervakantie besteden om hun handen uit de mouwen te steken bij de bouw van een kerk ergens in Afrika bijvoorbeeld. En als ze dan ook nog rupsen en termieten als een lekkernij ervaren, allemaal voor het goede doel. Dan nu bekeren terug tot de geschiedenis. Het vuur brandt, takken zijn er nog opgelegd en dan ineens, dan is er die slang. Juist op dit ogenblik. En Paulus ziet niet eens het gevaar dat hem bedreigt. Dat is ook iets merkwaardigs. Paulus wist wel dat de zeereis goed zou aflopen, maar hij weet totaal niets af van die adder tussen de takken. Dat kan gebeuren, dat de Heere ons grote dingen bekend maakt en dat hij voor veel kleiner onze ogen gesloten houdt. Daar zat onder het rijshout een gifslang verborgen die verkeerde in een toestand van verdoving. En wanneer hij dan aanvankelijk mee in het vuur geworpen wordt, dan ontwaakt hij door de pijn en ineens zet hij zijn fijne tanden in de hand van Paulus. Opnieuw is de godsgezant in levensgevaar. Dat is maar niet iets toevalligs dat Paulus door een slang gebeten wordt. We zien ook hier weer als de grote speler op de achtergrond de Satan. De Satan ziet het allicht dat zijn rijk in gevaar is. Dat beest is immers een verre nakomeling van die eerste slang. En u weet, die slang in het paradijs is tot een instrument van de Satan geworden, een instrument van de leugenaar van de beginnen. De Heer heeft tot de slang gezegd, omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt, op uw buik zult ge gaan en stof zult ge eten. Ga de Satan wraak nemen, nu hij een van de groten in Gods koninkrijk voor zich heeft? Probeert hij misschien een stukje van het verloren terrein terug te winnen? Om verdere verliezen te voorkomen misschien. Wat hier op Malta gebeurt, dat is een schermutseling tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Tussen de duivel en zijn rijk enerzijds en Christus en zijn kerk anderzijds. Hoe zal dit aflopen? Zal de Satan het hier winnen? Zal Paulus, die aan boord zo vrijmoedig getuigd heeft van zijn God, nu moeten sterven als gevolg van een slangenbeet, dan zal de duivel zijn zin hebben en een enorm succes behalen. Dan zal hij op het laatste moment toch verhinderd hebben dat het evangelie in Rome komt. Geliefden, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Hij werkt niet alleen met geweld, maar ook met list. Waar hij de kans krijgt, daar zal hij proberen om Gods werk tegen te staan. Ach, kijk, zolang we ons bij de dingen van God en van zijn woord en van zijn dienst niet met ons hart betrokken weten, en we alleen maar gericht zijn op de dingen van dit leven, dan laat de duivel ons wel met rust. Dan heeft hij ons toch al in zijn greep. Maar dit gaat al anders worden wanneer wij ons serieus gaan bezinnen op onze verhouding tot God en ons gaan bekommeren om ons eeuwig heil. Als de duivel dit in de gaten krijgt, dan zet hij alles op alles om ons niet uit zijn greep te verliezen. En vooral dan, wanneer de Heere ons merkbaar tot nieuw leven gebracht heeft, tot geestelijk leven, dan is de duivel er meteen bij om zo mogelijk dat werk van God te verbreken. Hebt u daar wel eens iets van gemerkt? Dat hij er, figuurlijk gesproken, ineens zijn giftige tanden in zet? Dat hij u onverhoeds bedreigt en aanvalt? Diezelfde apostel die hier door een slang gebeten wordt, vermaant ons in Efeze 6, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Laten wij dan toch het schild des geloofs aannemen. Laten wij dan toch het zwaard des geestes hanteren. Dat is Gods woord. En ook al dat andere dat tot de geestelijke wapenrusting behoort, dat hebben wij te gebruiken. En hierbij vergeten we ook niet de beden die Christus zelf ons geleerd heeft. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nu, dit was onze eerste gedachte Paulus kort na zijn aankomst op Malta met de dood bedreigd. Onze tweede gedachte is Paulus van een misdaad verdacht. Het is ineens doodstil geworden. De omstanders zien dat gevaarlijke beest aan de hand van Paulus hangen en ze denken, met die man moeten we oppassen. Hij is wel uit de zee gered, maar dat heeft hem blijkbaar niet gebaat. De wraak van de godheid kan hem hier ook vinden. Het kan niet missen. Deze man moet wel een groot misdadiger zijn. Een doodslager. Waarom denken deze heidenen aan moord en niet aan een andere zonde? Wel, alle andere zonden zijn in hun ogen nog enigszins vergeeflijk. Daarvoor kunnen altijd nog verzachtende omstandigheden worden aangevoerd. Maar zich vergrijpen aan het leven van een medemens, dat is voor hun besef wel het ergste. Daar zit in de gedachtegang van deze heidenen onmiskenbaar een positief element. Ze hebben blijkbaar enig besef van goed en kwaad en daarbij ook eerbied voor het leven. Zoiets doet ons sympathiek aan. Het doet ons denken aan wat Paulus in Romeinen 2 schrijft, namelijk dat de heidenen die de wet niet hebben, toch van nature doen wat de wet zegt. En ze betonen op deze wijze dat het werk van de wet in hun hart geschreven staat. Intussen weten ze intuïtief, doodslag is een grote zonde. En bovendien hebben ze de overtuiging dat er een macht is die dit kwaad ook ernstig straft. Welke macht dat is, zeggen ze zelf. Deze mens is gewis een doodslager, welke de wraak, dat wil zeggen de wraakgodin, niet laat leven. Letterlijk, een doodslager die dieke niet laat leven. En dieke, dat is naar de voorstelling die in de Griekse wereld bestond, een van de godinnen die tot taak heeft misdadigers te achtervolgen die aan de justitie zijn ontsnapt. De godin van de brekende gerechtigheid, kunnen we zeggen. De inwoners van Malta denken, deze man is zijn gerechte straf ontgaan, maar dieke weet hem op ons eiland toch wel te pakken te krijgen. Aan die toornende zee is hij ontkomen, maar nu zal er een slang een einde aan zijn leven maken. Want kijk, als die slang zijn gif in iemands bloedbaan heeft gespoten, dan treedt spoedig de dood in bij die persoon. De mensen zijn echt onder de indruk daar van de macht, van de brekende gerechtigheid. Hierbij zou ik een drietal opmerkingen willen maken. In de eerste plaats zijn hier duidelijk heidenen aan het woord, dus mensen die buiten de lichtkring van Gods openbaring leven. Deze Tyche, deze godin der wraak, is evenals de vele andere goden en godinnen een fantasieproduct van de mensen. Laten we dit overigens wel in alle bescheidenheid zeggen, want het is niet onze knapheid of onze verdiensten dat wij wel van de enig ware God mogen weten. Dat is alleen maar een genadegeschenk van God. Niettemin, Dieke bestaat niet echt. Een tweede opmerking. Min of meer ten voordele van deze mensen. Er is bij deze bewoners van Malta blijkbaar plaats voor de gedachte dat een godheid straffende gerechtigheid uitoefent. In dit opzicht beschamen zij veel moderne mensen die elke gedachte aan een God die toornen kan en die ook met de daad toort over het verkeerde verwerpen en die God zien als een goedige figuur die het uiteindelijk niet zo nauw zou nemen met recht en gerechtigheid. En min of meer in dezelfde lijn ligt het wanneer wij toespraken horen onder christelijke vlag, waarbij wel uitvoerig over Gods liefde gesproken wordt, soms op een bewogen wijze, maar gezwegen wordt over Gods gericht als keerzijde van die genade. dat hij ze gevaarlijk scheef trekken van de Bijbelse boodschap. De mensen uit deze geschiedenis hebben, hoewel ze de ware God niet kennen, toch het besef dat er een hogere wereld is die het kwade op aarde niet verdraagt en ook niet ongestraft laat. Velen in onze tijd zijn helaas aan dit besef ontzonken. In de derde plaats iets dat we als een kanttekening, als een nuancering kunnen zien van wat ik tot dusver zei. Deze mensen staan, wanneer Paulus door dit onheil getroffen wordt, veel te gauw met een mening klaar. Ze trekken te vlot hun conclusies. Ze verklaren dit gebeuren al te vlot als de straf op een speciale zonde die Paulus begaan zou hebben. En moeten we deze heidense mensen daar zo hard om vallen? Een soortgelijke gedachtegang treffen we ook wel bij mensen in de Bijbel aan. Die drie vrienden van Job, die konden beter weten, maar ze dachten en spraken in dezelfde geest. En ze hebben Job gepest en geprest om het toch maar te belijden wat hij op zijn geweten had. En de discipelen van de Heer Jezus konden ook beter weten, maar ze vroegen toch maar bij het zien van een blind geborene, wie heeft er nou gezondigd, deze of zijn ouders? Zeer zeker, daar is verband tussen zonde en ziekte, tussen misdaad en straf. Daar heb ik bij de tweede aantekening op gewezen en ik hoef er niets van terug te nemen. De oude uitdrukking zegt het treffend, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En dat mochten wij gerust ook wel meer bedenken bij al het levensleed dat we om ons heen zien en dat we ook zelf ontmoeten. Dat is de bittere vrucht van onze afval van God in het paradijs. Maar we mogen niet meteen allerlei toepassingen maken in de persoonlijke sfeer. Niet zeggen, dat onheil dat die mens overkomt, dat is natuurlijk een straf op die en die zonde die die begint. Als wij zo vlot onze toepassingen kunnen maken voor anderen, dan vergeten wij één belangrijk ding. Als de Heere ons eens zou doen naar onze zonde. Denken we daar wel eens aan, jongeren en ouderen? Als de Heere eens zou doen naar onze zonde, naar onze afdwalingen. Komen we daar wel eens van onder de indruk? Maar de Heere doet ons niet naar onze zonde. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat mag ons toch zeker wel duizelen van verwondering. En daarom is het geen onschuldige bezigheid, wanneer we bij een ander meteen menen te kunnen constateren waarom hem of haar dat toch overkomt. Dan verheffen wij ons boven die andere mens en we denken stiekem weg, ik ben een stuk beter. Want mij overkomt zoiets niet. Dan verheffen wij ons alsof we zelf God zijn. Want we gaan op de rechterstoel van de Heere zitten. En we menen te kunnen betreden in de beschikkingen van de alwijze God. En hij weet toch wel beter dan wij waarom hij iets doet. Daarom, zo zegt Calvijn, moeten we geen overhaast oordeel vellen. Maar eerst het einde afwachten, want later moeten wij erkennen dat we ons hebben vergist. Zoals ook deze mensen op Malta, met handhaving van de positieve dingen die ik opmerkte, zich hier toch uiteindelijk danig vergissen. Nu, dit waren twee kerngedachten. Paulus met de dood bedreigd, Paulus van een misdaad verdacht. In de derde plaats horen we Paulus door een wonder gered. Nu horen we pas iets over Paulus zelf. Want het is toch bepaald geen kleinigheid wanneer je een gifslang aan je hand ziet hangen. Hij moet toch ook een felle pijn hebben gevoeld en een psychische schok hebben gekregen. Maar daarover lezen we geen woord. En dan de geestelijke beproeving. Eindelijk is hij dan op weg naar Rome. Ternauwernood is zij gered uit het noodweer en het is nog maar net achter de rug. En nu is daar ineens die giftige slang. Zal dat dier nu alle plannen doorkruisen? Ach, we weten niet wat er op dit ogenblik allemaal precies door Paulus heen gaat. Maar één ding weten we met grote stelligheid. Ook op dit moment heeft hij niets anders om zich aan vast te klampen dan het woord van Gods belofte. Gij moet voor de keizer gesteld worden. Dat is een belofte die een onvoorwaardelijke voorzegging van Gods wegen is, nogal liefst. En daar komt de Heer toch nooit op terug. Dit kan toch door de Satan en door de ganse helmacht niet ongedaan gemaakt worden. Maar die slang dan? Ook daarvoor heeft de Heer een belofte gegeven. U kunt dat nalezen in Lucas 10, vers 19. Christus zegt er tot zijn discipelen: ziet, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht van de vijand, en geen ding zal u enigszins beschadigen. En voor zijn hemelvaart heeft hij deze belofte herhaald. Het staat in Markus 16, vers 17 en 18. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen. Er staat niet dat alle gelovigen deze tekenen op elk gewenst tijdstip zullen kunnen doen, maar het zijn tekenen die de prediking van het evangelie zullen begeleiden. En in de situatie van Paulus dus wel zeer toepasselijk. Echt beloften voor hem op dat moment. Deze beloften zijn het enige houvast voor de apostel. Waar vindt het geloof zijn kracht in ook heden ten dagen? Enkel en alleen in Gods beloften. Die beloften zijn de toevlucht en het steunpunt voor een mens die in zichzelf reden tot veroordeling moet vinden. Die beloften heeft God in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard tot troost van armen en ellendigen. Belofte van vergeving, van vernieuwing, van zaligheid. En ook van wondere uitkomsten in bijzondere noden. En die beloften gaan we hoog achten. Op deze beloften leren we hopen. Uit deze beloften gaan wij leven. We weten, hij die het beloofd heeft is getrouw, die het ook doen zal. Paulus staat in dat vaste geloof. Zo was het aan boord van het schip. En zo is het ook hier op Malta. Hij weet dat hij voor rekening van de Heere staat. En terwijl er in zijn hart een gebed oprijst, kan hij met één handgebaar dat gevaarlijke beest van zich afschudden in het vuur, alsof het om niet meer gaat dan om een regenworm. En de apostel doet dat heus niet in eigen kracht. Want als een slang eenmaal zijn tanden in het vlees van de mens heeft gezet, dan laat hij heus niet zomaar los. En al zou dat dier dat doen, dan is het kwaad toch al geschied. En dan heeft het gif zich al in de aderen geboord. Maar zo lezen we, hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. De omstanders zijn sprakeloos. Ze blijven Paulus aankijken. Zal er nou toch niet iets met hem gebeuren? Zal zijn arm niet opzwellen? En zal hij dan niet ineens dood neervallen? Ongedeerd blijven na een slangenbeet, dat bestaat voor deze mensen eenvoudig niet. En als ze daarna lang wachten zien dat het gif Paulus geen enkel kwaad doet, dan moeten ze wel toestemmen, dit is iets boven natuur. Dit is het werk van een hogere macht. Dan gaan ze zelfs Paulus prompt tot een god verklaren. Nou, het kan verkeren, vindt u niet? Het ene ogenblik word je tot een moordenaar verklaard en nog maar eventjes later tot een godheid. Dat is niet zo grillig en zo onberekenbaar als de stemming van een volksmenigte, ook in onze tijd nog. En wat hier nu op Malta gebeurd is, dat is niet zomaar een incidentje. Dit gebeuren staat in dienst van de doorbraak van Gods koninkrijk en de voortgang van het evangelie. En het is tegelijk ook een profetie van wat er in het eindgericht gaat gebeuren met de Satan, de oude slang. Hij heeft nu nog veel macht. Hij is fel en grimmig, omdat hij nog maar een kleine tijd heeft. En waar hij kan, daar zal hij proberen om het woord in zijn loop te stuiten. Daar zal hij tot afval proberen te verleiden. En daar zal hij de gemeente van Christus van alle kanten trachten te benauwen. En dat lukt hem vaak wonderlijk goed. Maar vergeet dan niet wat we van hem lezen in het laatste Bijbelboek. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, die genoemd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En nog een keer, de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Hier op Malta heeft Christus duidelijk bewezen overwinnaar te zijn. Een onverhoedse, geniepige aanval van de vorst der duisternis is afgeslagen. En ook bij deze gebeurtenis mogen wij het zeggen, houdt Christus zijn kerk in stand, laat dan de hel vrij woeden. Wat Paulus betreft, hij heeft er een litteken bij gekregen. Want die slang heeft de beet van zijn tanden achtergelaten in de hand van Paulus. En de apostel heeft toch al zoveel littekenen. De apostel weet bij ervaring wat het is om gegeeseld te worden met roeden. Alsjeblieft. Om in gevangenissen te zitten. Om gestenigd te worden. En nog meer van dit soort dingen. Maar al die littekenen zijn voor Paulus eretekenen. De bewijzen van zijn apostelschap. Die littekenen spreken van de vijandschap van mensen, maar ook en daarbovenuit van de bewarende trouw van zijn God en koning aan wie hij toebehoort en die hij dient. We zijn alle uur in gevaar, schreef hij eens, en toch als stervende en ziet wij leven als droevig zijnde en toch altijd blij. Ook wij zijn elk uur in gevaar. Niet om door een slang te worden gebeten, dat gevaar is er meer in andere delen van de wereld, uitgezonderd dan de situatie dat er een slang ontsnappen zou uit de tuin van iemand die er een verzamelaar van is. Maar verder valt dat wel mee, dat risico. Maar er is een andere kant. Wel hoort overal om ons heen de dood. En bovendien, en dan moet ik toch even dat aspect ook belichten, wij zijn in zekere zin al gebeten. Het gif van de zonde, dat woelt sinds onze afval van God en ook sinds ons persoonlijk levensbegin door onze aderen. En als we nou in ons leven niet van deze dodelijke kwaal genezen worden, ja, dan zullen wij eraan bezwijken. En dan zullen we daardoor eeuwig te gronde gaan. En daarom roep ik u allen ertoe op. Om gelovig te leren zien op Christus. Om de Heilige Geest aan te roepen dat we tot dat geloof mogen komen. En dat we in dat geloof mogen doorbreken. Zoals die Israëlieten die in de woestijn door de slangen gebeten waren, op die koperen slang zagen en zo ook genezing vonden. En daarom zeg ik het met grote nadruk. Vlucht tot de Heere, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, die ook uw ziekten kent en liefderijk geneest. Ja, die van het verderf uw leven wil verschonen. Kennen we hem die ons heeft lief gehad? En op wiens belofte wij mogen hopen, dan hebben wij niets te vrezen. Christus heeft de Satan in principe reeds onschadelijk gemaakt door hem de kop te vermorzelen op Golgotha. En zelfs al zouden wij ons leven op aarde moeten verliezen, en dat gebeurt eenmaal, tenzij de Heer Jezus eerder wederkomt, dan geldt het troostwoord: wie overwint, zal door de tweede dood niet beschadigd worden. En ik reik u tenslotte nog een ander troostwoord aan: de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Rijke beloften zijn dit. En we kunnen ervan op aan, want zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Amen. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Dankens en dienenswaardig God, wij erkennen u in uw goedheid en wij prijzen uw naam, omdat u ons wilde bijeenbrengen rondom uw woord. Dat woord waarin uw almacht en uw zorg voor uw kinderen zo duidelijk aan het licht komt, maar ook en vooral uw zorg dat het evangelie zou worden verkondigd over het troon der aarde, dat het ook in Rome zou worden gebracht en dat het vanuit Rome weer zou uitwaaieren over dit werelddeel en uiteindelijk ook onze lage landen aan de zee zou bereiken. Heren, wij mogen uw goede hand daarin zien, ook naar ons toe, want ook tot ons komt u met die heerlijke boodschap van genade voor schuldige mensen, van verlossing, van mensen die zichzelf in boeien geslagen hebben. Maar u bent die machtige God die geen lust hebt in onze dood en in onze ondergang, maar die ons roept opdat wij zullen leven voor uw aangezicht. Heren, wij bidden van u, laat er dan kracht van uw woord uitgaan. Laat het met ons meegaan. En laat onze verwachting biddend van u de Heere zijn. Wilt u met ons de werkweek ingaan? Wilt u krachten schenken tot onze taken, bewaring op onze wegen? En broeders en zusters die nu nog met vakantie zijn, wilt u ook hen gedenken en ter bestemde tijd doen terugkeren? Wilt u geven, Heren, dat ook de ambtelijke arbeid in de gemeente voortgang mag vinden. Sterk de broeders, ouderlingen en diakenen. Zegen uw dienaren. God hen aan met kracht en lust om de ambtelijke taak die u hen op de schouders gelegd hebt te verrichten. En wilt u geven, Heere, dat uw werk ook op deze plaats openbaar mag komen. Zegen hen met hun gezinnen, zegen ons allen, Heere, in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven. Neem ons onder uw hoede en voor uw rekening. En wilt u al het zondige dat ons aankleeft, de genadig wegnemen, maar ook het goede kronen met uw onmisbare zegen. Wij bidden u, Heere, wanneer er deze week een rouwdienst moet plaatsvinden, dat gij uw dienaar wilt sterken en bekwamen, en dat uw woord mag klinken, ook bij het geopende graf, de boodschap die u en uw dienaren toevertrouwt. Heere, wilt u het tot zegen stellen, en wilt u met de rouwdragende familie zijn in liefdevolle ontferming, en wilt u zo aan ons allen denken in uw rijke, ontfermende liefde, om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Vooraf in de dienst der offerande plaats. De Heere zegene u en uw gaven. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. En gaat aanstonds heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.